salto.nl en 105.2 FM in de ether. Of salto.nl en 105.2 FM in de ether. Of salto.nl.
Hey!
Weet u nog, uit de oude tijd, peres, peres, pinde. En weet u dat de pakjes, pindas werden gekookt, maar ook gebakken. En dan in een soort bruine, als een pepermutsje, zo. En als een paar pinda, dan kon je kopen. En dat was dan de snoepjes die wij hadden in Suriname. En soms was het zo dat, Maar even of pa even af naar je voerwaan potin niet zakka, sassan bego. Maar toen was toen de tijd, dat was niet, dat was deugd niet situatie. Dat je hoeft daar niet te zwaar aan te tellen. Dat was eenmaal de jeugd van toen. Maar ze hadden altijd respect voor iedereen. Maar ik heb schoonzus van mij. Heb ik al lang beloofd. En ik hoop wel dat ze luisteren. Dat is mevrouw Yvonne Neslo. Of van Koblijn Neslo. En ik had haar beloofd. Als het gaat om een rubriek om mantelzorg. En die ga ik opzetten, omdat wat ik beloofd heb, natuurlijk, wat in het vat zit, verzuurt niet. En nu is zij aan de beurt en nu kan ze gaan luisteren naar het rubriek wat ik met haar had afgesproken toen ter tijd. Even kijken, ja, ga ik hem starten.
NPO Radio 1.
Podcast.
Podcast.
Stand van Nederland. De rekening van onze laatste levensfase. Met Leon Mastic.
Hallo en welkom bij De rekening van onze laatste levensfase. Een speciale podcastserie gemaakt door de redactie van het economische onderzoeksprogramma De Stand van Nederland van Omroep WNL. Gemaakt in samenwerking met het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Toen ik werd geboren was de levensverwachting 77 jaar. Nu, 29 jaar later, kunnen baby's gemiddeld al ruim 81,5 jaar worden. We worden dus steeds ouder. En dan zijn we ook nog eens met meer ouderen. Artsen kunnen steeds meer om ons langer te laten leven. Wat vroeger dodelijk was, is nu een chronische aandoening. Om de kosten te besparen moeten we steeds langer thuis wonen en meer voor elkaar gaan zorgen. Maar er zijn nu al te weinig mantelzorgers. Wie zorgt er voor mij straks? En hoe combineer ik mijn werk, mijn leven, met de zorg van mijn ouders? In deze aflevering van de podcast De rekening van onze laatste levensfase bespreek ik mijn zorgen over de mantelzorg met Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Evert-Jan Slootweg, Tweede Kamerlid voor het CDA, en Liesbeth Hoogendijk, directeur van Mantelzorg Nederland.
Welkom allemaal. Meneer Putters, laat ik met u beginnen. Meer mantelzorgers, welke prijs betalen zij in het dagelijks leven als ze iemand moeten verzorgen naast hun gewone werk bijvoorbeeld?
Nou, in de allereerste plaats doe je het heel vaak. Hè? Dus je partner wordt ziek of je ouders hebben hulp nodig. En dan ga je dat dus combineren met de werkzaamheden die je hebt op een dag. Omdat je mensen moet en wilt helpen. Dus in de allereerste plaats leidt het tot heel veel combinatie van taken de hele dag door voor heel veel mensen. En voor sommige mensen ook heel wat uren per week. Wij hebben toch zo'n schatting dat zo'n miljoen en misschien wel meer mensen dat meer dan 8 uur per week structureel doen.
Ja, u concludeerde in het eerste deel van deze serie ook al dat de rek er een beetje begint uit te gaan. Als we kijken naar 2040 bijvoorbeeld, een getal dat we veel noemen in deze serie.
Nou ja,
hoe groot is die rek nog? Kunt u dat inschatten?
In ieder geval verwachten we heel veel van mantelzorgers. En in onze onderzoeken geven mensen wel aan ook vaak best nog wel meer te willen doen, maar dat het niet altijd lukt. Dat komt omdat we niet allemaal meer om de hoek bij onze ouders wonen. Dus het moet ook in tijd lukken. Soms moet je wat eerder van je werk weg. Dus je hebt ook medewerking van je werkgever nodig. Dus naast de vraag of mensen het ook allemaal aankunnen, voor sommige mensen is het ook echt heel veel en heel zwaar, is ook nog eens de vraag of je het georganiseerd krijgt. En daar moeten we denk ik ontzettend op letten als we nog meer van onze mantelzorgers gaan vragen.
Laten we dan gelijk de stap naar de praktijk maken. Liesbeth Hoogendijk, ik ben directeur van Mantelzorg Nederland en zelf ook mantelzorger. Kunt u eens uitleggen voor wie?
Zoals ik aangaf, op de eerste plaats heb ik vrij lang en intensief voor mijn moeder gezorgd, die niet al te lang geleden is overleden, maar ik heb ook een zoon met een beperking.
Herkent u wat Kim Putters zegt over die druk?
Ja, absoluut. Het is ook goed om te benoemen dat heel veel mantelzorgers, dat zegt Kim ook al, het best goed redden. Maar er is een groep en die groep neemt wel zoetjes aan een beetje toe waar die knel komt te zitten. En ik denk in aansluiting op wat Kim zegt dat dat voor een deel te maken heeft met inderdaad al die ballen in de lucht houden. Maar ook dat mensen die langer die ballen in de lucht moeten houden. En dat daar extra druk door ontstaat.
Laten we eventjes luisteren naar Mirjam Hunze. Die is zo'n intensieve mantelzorger met een baan. Haar 22-jarige zoon Senna is verstandelijk beperkt en kan niet zonder de zorg van haar familie.
Je kunt een ander bijna niet uitleggen wat mantelzorg zijn is aan taken, aan pijn, aan moeite, aan regelen. Dat is een marathon lopen, dat is 24-7 ballen hoog houden. Ik ben eigenlijk in mijn eigen huis als een professional bezig. Terwijl ik gewoon moeder hoort te zijn. Waar ik soms gewoon heel erg moe van ben, is dat je hulpverleners moet attenderen op hoe de regels soms werken, terwijl ze het zelf soms niet eens weten. Dat je soms zoveel deuren in moet trappen.
Ja, ik hoor gelijke woorden. Evert-Jan Slootweg, ik hoor ballen in de lucht houden. Dat je bijna een zorgprofessional wordt als mantelzorger. U bent Tweede Kamerlid voor het CDA. Uw partij ziet mantelzorg als het cement tussen de patiënt en de samenleving. U gelooft ook in die participatiesamenleving. Ja. Tegen welke prijs, daar hebben we het over gehad. Het is misschien niet in getal uit te drukken, maar hoe ziet u dat?
Nee, nou, als je meteen over de prijs gaat, denk ik wel meteen dat het eigenlijk ook dat je moet beginnen met welke waarde zit eronder. En de waarde die eronder zit, is dat denk ik heel veel mensen, of het nou kinderen zijn, of het partners zijn, of ouders van kinderen, het ook heel belangrijk vinden om die zorg te kunnen verlenen. En daarom is het ook zo belangrijk dat je er ook op inzet, in je beleid, dat ze dat ook kunnen blijven doen. Dus die waarde, dat zorg geven, omdat men dat zeg maar innerlijk gemotiveerd is, dat is denk ik nog, gaat echt wel voor de kosten uit.
Ja, u zegt dat waarde geven. Hoe doe je dat? Hoe geef je waarde aan iets wat je misschien niet heel duidelijk kan meten?
Nou ja, ik denk als je ziet van, het is natuurlijk ook, je voelt je bijna altijd verplicht, zeker als het je kind aangaat. Maar ik denk ook bij veel mensen, wanneer het om hun ouders betreft, en die hebben vaak natuurlijk ook zorg gegeven op het moment dat jij dat nodig had, dat mensen dat ook zelf willen doen. En je merkt ook heel vaak van in de discussie tussen mantelzorgers en familieleden en bijvoorbeeld de deskundigen, daarin merkt natuurlijk ook, zij willen ook een zeggenschap hebben. Ze willen er ook iets over kunnen vertellen. Want dat gaat tenslotte hun dierbaren aan.
Als we kijken naar de waarde, meneer Putters, van deze mensen die mantelzorg verlenen, kunt u dat uitrekken hoeveel waarde zij hebben, als we dan toch proberen te vatten in getallen?
Nou ja, in getallen kan ik het niet uitdrukken, maar wij krijgen wel van heel veel mantelzorgers terug dat ze er ook heel veel waardering voor terugkrijgen. Dus waardering van degene die ze verzorgen, maar ook van intrinsiek vanuit mensen zelf, dat je zorgzaam kunt zijn voor een ander. Dus dat je iets betekent voor die ander. Nou, ik kan het niet in getallen uitdrukken, maar ik denk gemiddeld genomen dat alle mantelzorgers daar een dikke 7 tot 8 op scoren voor wat het voor hen zelf betekent.
We hebben in de afgelopen deloog geconcludeerd dat er breed maatschappelijk gediscussieerd moet worden. En we moeten goed kijken naar de kosten, naar wat het waard is. Ziet u uw rol voor de politiek? En kunt u eens beschrijven hoe u die rol dan ziet?
Nou, waar ik de rol zeker in zie, is dat de mantelzorger nu, als het gaat om hoe wij de zorg financieren en organiseren, dan staat vaak die hulpbehoevende centraal. Maar waar eigenlijk niet naar gekeken wordt, is wat die mantelzorger nodig heeft om dat ook te kunnen volhouden. En vandaar ook dat we blij zijn dat de huidige minister met het programma Langer Thuis eigenlijk ook een aanzet geeft om die mantelzorger beter in beeld te geven. En daarin kan je denk ik met beleid best nog wat doen om die mantelzorger beter in staat te stellen om al die ballen die hier in de lucht moeten worden gehouden, om dat ook te kunnen blijven volhouden.
Ja, want u zit in de Tweede Kamer namens het CDA. Kunt u eens uitleggen welke ballen, om het maar zo te zeggen, u ziet dat er in de lucht gehouden moeten worden?
Nou, dat hangt er natuurlijk altijd een beetje van af wie is de mantelzorger. Hè? Want als dat een partner is van iemand die 80 is en zelf ook gepensioneerd, is dat natuurlijk iets anders dan wanneer het gaat bijvoorbeeld om een ouder van een kind of dat jij voor jouw ouders zorgt. Maar dan heb je natuurlijk heel vaak het economische element. Hè? Je werkt zelf, uitgaande van de ouder of het kind. Je bent waarschijnlijk dan ook nog heel erg actief vaak voor allerlei maatschappelijke verenigingen. Neem een schoolraad, iets bij de sport. Je moet ook jezelf in die zin, ben je bezig waarschijnlijk met sporten en vrije tijd. En je hebt je verder ook vaak ook nog kinderen in zo'n gezin. Dus in die zin, behalve de zorgtaken, waar je niet om gevraagd hebt, heb je dus ook nog een heel aantal andere taken te doen.
Ja. Als we kijken naar die toekomst, we zien die enorm oplopende kosten. We worden steeds ouder, we kunnen steeds meer, dus het wordt groter, dat is de inschatting. Is wat u betreft de mantelzorg een deel van de oplossing om dat op te kunnen vangen?
Nou, ik denk, als je ernaar kijkt van kan de mantelzorg alles opvangen, dan denk ik dat je het overstrekt. Dat zal ook niet zijn. Ik denk wel dat heel veel mensen die zeg maar in de situatie van mantelzorg komen, dat je daar wel, als je dat op een goede manier doet en ze goed in staat stelt om dat te doen, waar die intrinsieke motivatie is, dat je daar bij wijze van spreken wel een soort met kostenbesparing op kunt halen. Wanneer je het zou onderbrengen in een zeg maar de formele zorg. Maar of je dat dan precies kan zeggen van zoveel uur mantelzorg, daarmee kan je bij wijze van spreken 10 uur mantelzorg, dan kan je 2 uur professionele zorg uitsparen. Zo werkt dat niet. Daarvoor is het ook te veel maatwerk.
Als we dan kijken weer naar die praktijk. En mevrouw Hoogendijk, wat ziet u dan qua mogelijkheden? Bij uzelf bijvoorbeeld? Of bij de achterban?
Nou, wat ik bij mantelzorg echt zie, is dat de ondersteuning die je als mantelzorger krijgt echt nog ondermaat is. Hè. Er zijn echt wel heel goede voorbeelden, maar
er moet beter samengewerkt worden tussen professionals en zorg.
Ja, absoluut. Ik bedoel, gewoon heel eenvoudig. Als je kijkt naar hoeveel uur gemiddeld een mantelzorger per week bezig is met regeltaken en contact hebben met zorgverleners en noem maar op. En als bij je wat intensievere zorgvraag kan dat 3 tot 4 uur zijn. Ja, dat is echt van de zotte. Vervolgens organiseren we dan dat er bijvoorbeeld een mantelzorgmakelaar is die dat weer helpt te ontlasten. Nou, ik denk dat systeem moet echt een stuk eenvoudiger. Je moet als mantelzorger daar zo minimaal mogelijk mee bezig moeten zijn. En ik denk dat we echt veel beter en fundamenteler na moeten denken. Hoe ga je nou zorgen dat mensen ook inderdaad die combinatie kunnen volhouden? En dat vraagt op het werk wat. Dat vraagt wat als je gaat naar de gemeente. Dat je dan niet het gevoel hebt als mantelzorger dat je op een soort nulpunt staat. Van nou, we gaan nu eens even kijken wat u er allemaal nog bij kunt hebben. Nee, je staat er als mantelzorger op het moment dat het water al aan de lippen staat. Dus iets meer aanbod aan de kant van gemeente, maar ook aan zorgverzekeraarszijde. Hoe zorgen we ervoor dat die mantelzorger zo optimaal mogelijk gefaciliteerd wordt? Dat is echt belangrijk. En ik heb daar al eens een keertje eerder ook de vergelijking getrokken met hoe we omgaan met bijvoorbeeld kinderopvang. Ik vind dat daar veel in die vergelijking veel mogelijkheden zitten als het gaat over opvang, over regelingen.
Ja, Kim Putters, bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, is dat iets wat u herkent, dit verhaal, deze ervaringen van mensen?
Ja, ik herken het zeer. Het is niet zo dat Nederlanders, als er hulp nodig is, meteen naar een gemeenteloket snellen en om hulp komen vragen. Voordat je die stap zet, dat ben ik zeer met Lisbeth eens, voordat je die stap zet om naar de overheid te stappen of naar de verzekeraar te gaan, heb je al heel veel gedaan en zijn er heel wat zweetdruppels en waarschijnlijk ook gesprekken in huis geweest over hoe je het doet. Dus dat herken ik. Uit het filmpje of het fragment wat we daarnet hoorden, herken ik ook dat heel veel mantelzorgers aanlopen tegen heel veel procedures. Dus er moet heel veel administratie geregeld worden. En denk maar bij jezelf na. Moet ik nou zijn bij de verzekeraar? Moet ik bij het gemeenteloket zijn? Moet ik het zelf oplossen? Dus er zit ook een onrustig gevoel van als ik niet op tijd bij de een ben, dan mis ik misschien wel de boot. En een deel van de tijd gaat dus ook gewoon op aan zorgen over de vraag of je wel de juiste route in het zorgsysteem bewandelt. En ik denk dat als de overheid iets kan doen, is het ook eenvoudiger maken om de weg voor de mantelzorger door het systeem simpeler te maken.
De weg richting naar die kant op moet geplaveid worden, meneer Slootweg van het CDA. Wat ziet u voor zichzelf voor verantwoordelijkheid daarin?
Nou, er zijn denk ik daar twee verantwoordelijkheden die je erin hebt. Ten eerste, ik denk dat heel veel mantelzorgers ook niet weten dat er mantelzorgondersteuning mogelijk is. Bij gemeente of bij de zorgverzekeraar. Ik heb al ergens gelezen dat bijvoorbeeld 80% van de mensen daar geen beroep op doet. Maar grotendeels ook omdat men niet weet dat die mogelijkheid er is. Dus aan de ene kant vind ik dat je ook veel meer mensen bewust moet maken. Het is er. Ten tweede denk ik dat het heel raar is dat je het allemaal over weer die verschillende wetten hebt. En ik denk dat het toch het meest ideale, hoe lastig het ook is, maar dat het toch eigenlijk bij de gemeente, want dat het meest nabij is, dat de gemeente eigenlijk de organisatie zou moeten zijn waar je dan niet alleen moet aankloppen. Ik verwacht eigenlijk ook wel een wat actievere rol van de gemeente richting die mantelzorger.
Ja, hoe kunt u ervoor zorgen dat dat dan van de grond komt?
Nou ja, ten eerste, daar ben ik blij voor dat het kabinet zeg maar een landelijke aanjager, Clemens Ros van Dorp, oud-staatssecretaris, heeft ingesteld om te zorgen van ja, zorg er nou voor dat zorgverzekeraars en gemeenten, dat je daar ook echt veel meer samen gaat werken. Dat je ook veel meer gaat kijken, bijvoorbeeld in een gemeente en in een regio, wat is er nodig aan aanbod voor mantelzorger. Mantelzorgondersteuning. En dat men ook echt bewust campagnes wil neerzetten om die mantelzorger ook bekend te maken. Hé, er is ondersteuning. Nou, en ik denk van op het moment dat we dat weten, dan kunnen we misschien ook langzaam meer nagaan van ja, wat is nou een goede plek waar je dan ook makkelijk die ondersteuning zonder al die bureaucratie kan aanvragen.
U noemt het begrip bureaucratie. De zorg voor iemand van wie je houdt, dat is iemand die ziek is, die niet meer alleen kan zijn. Die zorg geeft veel voldoening, maar kan ook heel zwaar zijn. Onnodig zwaar zelfs, vanwege die bureaucratie.
De zorg is best wel gefragmenteerd in Nederland. Hè? Dus je hebt de wet langdurige zorg waar weer wat uitkomt. Je hebt een persoonsgebonden budget, je hebt de gemeente. En die hebben allemaal weer kleine deeltjes van zorg waar deze mensen dus eigenlijk moeten aankloppen. Nou, dat is super ingewikkeld om dat uit te vinden.
Dat zegt journalist Anna Dijkman, zorgspecialist bij het Financiële Dagblad, die we later in deze serie ook nog zullen horen. Lisbeth Hoogendijk, Mantelzorg Nederland. Dit is wat u bedoelt, hè? Die enorme stapel aan papieren, aan instanties waar je moet aankloppen. Daar heb je zelf al een zorgtaak aan eigenlijk, als ik het zo hoor.
Ja, nee, daar hoor je inderdaad heel veel mantelzorgers echt fors over klagen. We hebben een mantelzorglijn en al dat regelwerk staat echt absoluut in de top 3 van de meest gestelde vragen, maar ook de meest voorkomende frustraties. Het is niet alleen heel veel, maar het is ook ontzettend ingewikkeld. En wat Kim al zei, als je het verkeerde doet, dan heb je daarna ook een probleem. Hè? En het gaat soms heel, heel ver dat als je het verkeerde hokje aanvinkt, dat je bijvoorbeeld niet je pgb krijgt en vervolgens in het systeem als fraudeur te boek komt te staan. Wat echt helemaal niet het geval is. Maar op die manier maken we het mantelzorgers echt heel erg moeilijk.
Heeft u het idee dat het mensen afschrikt om te gaan mantelzorgen?
Nou, wat je wel...
Zouden we daar nog... Zit daar dan die rek waar we het telkens over hebben? Zou daar nog rek zitten? Zit daar ruimte?
Ik denk wel dat het helpt als we als samenleving tegen mantelzorgers zeggen... Goh, we vinden het heel belangrijk wat je doet en we waarderen dat... en we gaan je daarbij helpen. En dat kan een werkgever zijn. Maar dat kan ook die huisarts zijn die zegt... Hey, ik zie dat jij nu een traject ingaat waarin je langer en meer zorgt. Dat kunnen die buren zijn, die vrijwilligers, iedereen... En ik denk dat wat echt nog een verbeterslag zou zijn... is als we dat met elkaar wat beter organiseren. En wat meer ruimte en waardering geven aan mantelzorgers. Maar dat vraagt ook omdat je als mantelzorger iets meer rechten hebt.
Ik zie meneer Putters popelen.
Ja, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat ook werkgevers... het gewoonweg bespreekbaar maken. Het is zo simpel. Hè? Je kunt gewoon aan je werknemer vragen... of er zorgtaken zijn. Dat kan als iemand begint met werk. Een jong iemand die durft heel vaak niet bij zijn of haar startgesprek te vertellen... dat er ook nog een zieke moeder is waarvoor gezorgd moet worden. Daar kun je als werkgever gewoon naar vragen. Je kunt met elkaar zoeken naar een oplossing om aan de randen van de dag... toch iets meer ruimte te hebben om te zorgen. Daar zit nog heel veel winst te halen.
We zagen niet zo lang geleden ook minister De Jonge op dit thema aanstippen... Hè, dat die werkgever misschien daarin betrokken moet worden in dit hele proces. Over de maatschappij gesproken. Omdat er steeds meer geld gaat... naar de zorg en het tekort aan personeel steeds nijpender wordt... moet de samenleving in actie komen. De mantel der liefde en zorg voor dierbaren om je heen. Maar dat werkt alleen als de samenleving daarvoor... dus, zoals we dus bespraken, optimaal is ingericht. En daaraan werkt de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge.
We weten dat een leidinggevende heel bepalend is. Een leidinggevende die meedenkt, die flexibel is... als het gaat over het aanpassen van de werktijden bijvoorbeeld. In heel veel cao's zien we dat type afspraken staan rondom zorgverlof... en de mogelijkheden tot zorgverlof. We weten ook dat er een aantal cao's is waar nog helemaal geen afspraken staan... over de combinatie arbeid en zorg. En juist met die cao-partners wordt de komende tijd gesproken... om te kijken of we daar ook stappen kunnen zetten.
Meneer Slotenberg, ik denk uw minister van het CDA, De Jonge, u staat achter dit plan. Die werkgever heeft de sleutel in handen in ieder geval.
Zeker. Ja, ik wil ook wel daarbij aangeven, hè, dat is gewoon een heel terecht punt... maar ik vind ook niet dat we het beeld moeten scheppen... dat heel veel werkgevers daar ook niet voor willen. Ik denk dat heel vaak goede individuele afspraken al gemaakt worden in dit land.
Het moet misschien bekender worden dat je daarover kan praten
precies,
met je baas.
Precies, en ik vind het ook, hè, en daarvoor dat is dan ook wel een beetje een oproep... richting de vakbeweging, van ja, maak het inderdaad bespreekbaar in zo'n cao... want dan wordt het ook weer veel bekender. En laat het ook gewoon regelmatig terugkomen in dat overleg. En ik heb over het algemeen echt wel de indruk... dat werkgevers in dit land daarin ook wel bereid zijn. Maar het is inderdaad vaak, van is het voldoende bekend... dat je deze mogelijkheden ook hebt en eigenlijk moet aanbieden. En zo'n begingesprek, dat vind ik al heel zinvol zoals Kim aangeeft... van op het moment dat iemand wordt aangenomen... vraag, wees echt ook geïnteresseerd in degene die je aanneemt.
Meer interesse in elkaar, ja. Dat is een heel... belangrijk begin, wat u betreft. Als we dan kijken naar die toekomst, we zien cijfers. Hè? Elke keer als ik daar weer naar kijk, dan denk ik... oeh, en ik moet nog oud worden. En ik moet nog, we gaan naar die levensfase toe. En dan is het misschien nog wel veel moeilijker dan het nu al is. Er zijn nu al zoveel mensen ontevreden. Of die hebben het gevoel, we hebben het met meneer Putters besproken... dat het niet gaat lukken. Of dat ze ergens voor betaald hebben en dat ze het niet gaan krijgen. Hoe ziet die mantelzorg, om daar maar even bij te blijven... van de toekomst eruit, wat u betreft, mevrouw Hoogendijk?
Nou, de mantelzorgen van de toekomst.
Ja, luisteraars... de volgende keer, dan kunt u verder luisteren naar het tweede gedeelte als het gaat om de mantelzorg. Gelet op de tijd moet ik hier afhaken, maar ik denk het grootste gedeelte heeft u kunnen beluisteren. En de volgende keer dan het tweede gedeelte. Ik noteer even waar ik ben gebleven. Ik zie 1654. En dat is een totaal een rubriek van ongeveer 28 minuten. En ik zie, ik heb al zeg maar bijna 19 minuten voor u afgedraaid. Dus de volgende keer dan heeft u ongeveer zo'n 10 minuten nog te beluisteren. Maar 1 minuut voor 12:30. Ik heb een 30 minuten met u te gaan. En ik wil een paar dingen nog met u bespreken of niet bespreken of u citeren. Er is een, een nieuw schandaal bij de Belastingdienst van hier. Het staat, even kijken, het staat... Nieuw schandaal, Belastingdienst met gouden handdruk vertrokken. Personeel nu weer in dienst mogen geld behouden. U weet, toen ze vertrokken met de gouden handdruk... hadden ze een duizenden euro's ontvangen. En nu, omdat er een tekort is aan personeel... En ze kunnen het werk niet af. U weet, er is ook een tweede staatssecretaris in dienst genomen... om de zaken die niet zo flink zich voordoen bij de Belastingdienst... om te proberen dat tot een normale proportie te brengen. Ik weet niet of u kunt het ook bekijken op uw tablet of computer. Er staat het ook allemaal. Belastingdienstkantoor Leeuwarden via flik.com. Dus via flik.com is Ferdinand, Leo, Isa, Cornelis, Karel... Rudolf, dus flikker.com account, Mervyn Janssen van de Slikte. Het is weer raak bij de Belastingdienst. Dit keer gaat het om de veel te dure vertrekregeling voor de medewerkers. U weet, een tijdje geleden, niet even een jaar, dit leverde uiteindelijk mensen die konden vertrekken met de gouden handdruk. Er waren uiteindelijk 5.487 vertrekkende werknemers. Op die voor meer dan 650 miljoen euro werden uitgekocht. Dat zijn allemaal belastinggeld, belasting op belastinggeld. 5 van die werknemers zijn inmiddels weer terug bij de fiscus... want de einddatum van de vertrekregeling is verstreken. Het geld mogen ze dus houden. Dit is toch werkelijk ongelooflijk. Werknemers die een hele riante vertrekregeling kregen... kloppen nu doodleuk weer aan bij de Belastingdienst. Zouden ze voor een bepaalde datum weer in dienst treden... dan moesten zij de gehele vertrekpremie terugbetalen. Die termijn is nu verstreken en hop, daar staan ze weer 0,00 schaamte. Nou, dan weet u dat hoe dat allemaal gaat in andere landen. Dan vindt men het criminaliteit, het is corruptie, weet ik veel. Andere woningbouwdirecteuren vertrekken op een of ander met duizenden euro's of zo. Je hoort wel dat er iets gezegd wordt, maar voor de rest gaat het in de doofpot en zo gaat het ook allemaal. Maar ja, dat soort dingen kan je wel hebben. Hoge bomen vangen veel wind, zeggen ze. En andere mensen aan de basis, die moeten het gelag betalen. Maar ja, het is eenmaal zo. Maar ik zal even toelichten. Radio Razo, multiculturele omroep, koepelorganisatie. U moet het weten, er is zoveel te doen. Wij zijn geen belasting, wij geven geen geld aan mensen. We krijgen ook geen geld. Misschien de medewerkers ook niet, ik weet het niet allemaal. Maar we doen moeite dat deze station kunnen blijven draaien. Razo is een... Ik doe het al bijna 23 jaar. En wat ik van Razo weet, is Razo is multiculturele omroepkoepelorganisatie. En die is gevestigd hier in Amsterdam, Zuidoost. En... Via Salto, is de zendgemachtigde van Amsterdam, zendt Razo radioprogramma uit. En dat is vanaf maart, als ik het goed heb, 1997. En televisieprogramma's vanaf november 1998. Dus u hoort niet dat Razo alleen maar dat je dan uitspreekt, razo, radio en televisie. Maar je hoort alleen maar radio. Als je dat zegt, dan moet je beide kan uitsturen voor jouw luisteraars. En als je de ene niet hebt, dan mag je de ander niet brengen dat je dat ook doet. Maar Razo, die doet het wel. Dus programma's radioprogramma vanaf 1997 en de televisieprogramma vanaf november 1998. En je moet weten, ik ben 23 jaar hier bezig. En niet alleen hier, maar ganzen of kraaien, kreef en daar waar een hoofdbibliotheek is. En dat is meneer Johnny ook. Dat zijn de oude mensen. Mevrouw Urmi ook allemaal. Dat zijn de oude. Wij zijn de gedisciplineerde en oude medewerker van deze radiostation. En meneer André, die was er bij de administratie. En je hebt heel veel, die heel veel betekenis hebben gehad voor deze radiostation. Door haar dus multiculturele, etnische, diverse opzet komt Razo tegemoet aan de communicatiewensen. En informatiebehoeften van de belangrijkste bevolkingsgroepen van Amsterdam. En Radio Razo, radio en televisieomroep natuurlijk. Amsterdam Zuidoost, het grootste en meest diverse stadsdeel van Amsterdam, heeft terecht zijn eigen radiokanaal. Dat weet ik nogal. Alle culturen en al het nieuws uit de Bijlmermeer hoort u hier. En vooral u hoort het van mijn collega Diga altijd tegen 1 uur. Als ik op 1 uur als ik ophoud, dan komt u met Zuidoost, 100% Zuidoost. Enzovoort. En natuurlijk ook nationaal, internationaal, Surinaams nieuws. U hoort hem altijd. Hij is de man hier bij dit station. En Radio Razo, de missie, celebrating diversity through media. En dat, radio, nogmaals, Razo is een mediaplatform dat de gelegenheid biedt aan doel, leeftijd en etnische culturele groepen om radio- en televisieprogramma te maken en uit te zenden. Radio of Razo heeft, als ik het goed heb, daarbij als doel via radio- en televisieprogramma van goede inhoudelijke en technische kwaliteit de diversiteit in en vooral Amsterdam Zuidoost en omstreken hoorbaar en zichtbaar te maken. De gewenste doelgroepen kunnen via Razo hierdoor optimaal bereikt worden, weet ik ook. Radio Razo en Radio Razo Televisie bieden nu alle gelegenheid hiervoor. Ja, en in alle geleden van Razo wordt de samenstelling van de bevolking van Zuidoost weerspiegeld. En dat, zo moet het zijn. Razo is community-based. Diep geworden in de Zuidoostgemeenschap, multicultureel georiënteerd. Er zijn 40 organisaties van diverse leeftijd, doel en etnische culturele groepen bij Razo aangesloten. Heel breed, divers draagvlak. Als maker, zender en vanger van de stadsdeelinformatie is de constructie meer dan optimaal. De daadwerkelijk zijn er 35, misschien nu meer hoor, organisaties met ruim 100 medewerkers in verschillende radioprogramma's en talen. De beschikbare zendtijd welke Razo tot haar beschikking krijgt, wordt jaarlijks toegewezen. De programmaleiding ziet erop toe dat tegemoet gekomen wordt aan wensen en behoeften van de luisteraars en kijkers. Het resultaat is een uitgebalanceerd programma aanbod met veel aandacht voor stadsdeel Zuidoost. Tevens wordt er Radio Zuidoost voorzien van de informatie en behoeften voor iedereen. En niet alleen dat, u kunt ons ook rechtstreeks vanuit de uitzending zien, want dat is wereld. Televisiebeelden. Ik denk wel dat u mij ook nou kan zien waar u ook zich ter wereld bevindt. U kan ook direct zien wat ik aan heb. Ik zwaai met beide handen. Dus u ziet het, dat behalve dat u ons kan horen, dat u ook in de studio kan zien. Goed, vandaag ben ik niet aan toegekomen omdat, om u de voorspellingen van de verschillende voorspellers over dit jaar 2020. Maar heel veel van de zaken komen al uit, luisteraars. De tijd heb ik niet meer, want ik zie het is 21 minuten voor 1 en zo meteen komt mijn collega. Dus de tijd heb ik niet om u daaruit te citeren. Maar er zijn er genoeg zaken die al spelen en waarvan je zegt, nou, waar gaat het naartoe mee met deze schrikkeljaar? Laat ons de hoop hebben dat het ons allemaal nog goed gaat en de wereld ook goed gaat. En het gedoe van, niet het gedoe, maar het virus dat heerst in China. Soms denk ik dat sommige dingen opzettelijk wordt gedaan als men andere, wat economie of de gang van zaken, dat je misschien de ander misschien een beter economisch of financieel vooruitblik. Dan kan je hebben dat mensen dingen doen waarvan je zegt, nou, bepaalde dingen zijn door dieren ontstaan, dit en dat, of vleermuizen. Maar soms door de wetenschap die er is. Door de wetenschap die er nou is, luisteraars, voor elk individu, groepen, landen, kan men alles creëren. Alles is mogelijk om zaken te temperen of samen dingen van een ander on hold te houden, om toch de pas op de plaats voor alles en voor jezelf te behouden. Dus wanneer ik dan bepaalde dingen hoor van virus, dit en dat, dan hoor je ook bijvoorbeeld cyberaanvallen. Nou, dat is ook wat. Een land als Kim Jong-un die zoveel sancties. En toch ziet die man kansen een hele nieuwe stad te bouwen. Als je dat allemaal ziet met alle luxe van de Europese luxe. En dan vraag je die man, sancties zijn er. Maar ik heb gehoord door hun cybertechniek, kunnen ze nou bepaalde banken, weet ik veel, hacken. En dan komt het geld binnen. Hoe ze het ontvangen, weet je, daar ben ik nog niet achter gekomen. U ook niet. Maar als ik een verkeerd bedrag kijk, dan moet ik het weer storten. Dat weet ik wel. Als ik een bedrag ook vanuit mezelf stort ergens en het is niet juist, dan kan ik het weer terugroepen. Maar hoe doen de hackers dat? Dat ze miljoenen vragen. Ze cyber zo'n organisatie. Dus dat met andere woorden, je hebt geen in- en uitgang meer van je hele technologie, ICT-technologie. En zolang je niet doet wat ze hun hebben gezegd, houden ze het vast, enzovoort, enzovoort. Maar goed, ik kijk naar de tijd, 19 minuten voor 1. Ik ga u niet langer vasthouden voor wat betreft de techniek. Ik heb de tijd daarvoor niet, alhoewel ik toch heel veel uren met u zou kunnen zijn om uit te zenden. Maar wij moeten ons houden aan de regels en de tijd die we daarvoor hebben. Natuurlijk ga ik dan nu over naar iedereen die vandaag jarig zijn, afgelopen dagen jarig zijn geweest en de komende dagen ook jarig worden. En ik weet wel, op 31, dan is een kleinkind van mijn, Jatsia, die wordt jarig, Jatsia Vrij, alvast gefeliciteerd. En op 1 februari wordt ook een kleinzoon van mij, dat is de zoon van een dochter van mij, van Muriel, die is Brinsley, die wordt ook op 1 februari jarig. En als Ilse Ivan Nectar nog in het leven was, ik denk dat het bijna nou een jaar is, dan zou hij ook komende februari, begin februari, jarig worden. En Stanley Overman, ook de vader van twee van de kinderen van hem hier, Dan zou Stanley, maar Stanley woont nu in Suriname. Die feliciteer ik ook alvast. En nou, in elk geval doe ik de felicitatie aan alle jarigen van deze week en de komende week. Die worden hartelijk gefeliciteerd met de wens voor nog veel gelukkige en gezonde jaren. Wensen wij u toe. Ook zij die een of andere manier wat te vieren hebben, worden ook heel hartelijk gefeliciteerd. Zometeen gaan we swingen, luisteraars, maar alvorens daartoe over te gaan, moet u weten dat muziek een taal zonder grenzen is en de dans weerspiegelt de culturele identiteit van een volk. Muziek is voor iedereen en is als de lucht die je inademt. Op het moment dat je van muziek geniet, mag er geen pijn meer voor angst en wrok bestaan. Weet dat angst een vos groter maakt dan hij is, zeg ik altijd. Muziek geeft mensen een goed gevoel en zelfs als je ontroert, raak je bij jezelf aan het helen. Dus muziek geeft mensen een goed gevoel en zelfs als je ontroert raakt, ben jij jezelf aan het helen. Muziek is net als sport, moet ons meer binden in plaats van ons verdelen. Muziek geeft mensen een goed gevoel en zelfs als je ontroerd raakt, ben je zelf aan het helen. Muziek is net als sport, moet ons meer binden in plaats van ons verdelen nogmaals. Daar word je zeker een beter mens van. Maar luisteraars, wat u moet onthouden is dat je zonder onderwijs je weinig of helemaal geen vooruitzichten hebt op een betere toekomst. En dat is overal ter wereld zo. En als waar je ook woont, daar moet je de regels toepassen. Dus normen en waarden. En wat zijn normen en waarden? Dat zijn spelregels waarin ieder zich moet houden, waar je ook woont. Goed. 15 minuten voor 1. Ik groet u alvast. Ik wens u een fijn weekend. Gaat u op de dansvloer. Kijkt u wie u thuis hebt. Heeft de mogelijkheid dat u op de dansvloer of misschien uit uzelf, dat kan allemaal. En het lijkt ook wel dat we de rest van de maand niet slecht weer krijgen. Morgen ben ik, als ik het goed heb, ben ik in het buitenland. Moet ik nog bekijken. Dus de afspraak die ik heb, of ik dat wel voor dat wil hebben. Maar in elk geval, wij wensen u een fijne weekend alvast. En zo lobby. Ik hoop dat u heel veel hebt gehad aan wat ik heb gebracht vandaag. Er is meer tussen hemel en aarde, maar het is de tijd die ik heb. En die tijd deel ik met u op deze multiculturele station RASO. Goed, dan gaan we de felicitatie brengen. Even kijken hoe we dat gaan doen. Ja, er is... Ja, goed. Ja, luisteraars. En iemand heeft mij gevraagd voor de dansmuziek om wat kavina te plaatsen. Dus dat gaan we doen. Dan ga ik opruimen. Ik groet u alvast. Gaat u op de dansvloer. En het is mooi kavina poko. Wat ik heb, dat komt uit mijn zilveren box. Gaat u luisteren en blijft u luisteren totdat u hoort dat mijn collega gaat overnemen. Ik kijk naar de klok. 11 minuten voor 1. Dat betekent dat de kop en start van mijn bijdrage van dit programma zo eraf is. Ik groet u nogmaals. Ik wens u alvast ook een fijne weekend. Groetjes, Soso Lobby. En alle mensen natuurlijk die verdrietig zijn en hun ouders naar de laatste rustplaats moet brengen, zeg ik krakti en sterkte. Daar is de commandant al. Hij salueert voor mij. Goedemiddag, meneer Convalis. Alles goed met u? Alles in het midden?
Ja.
Nou, kijk eens aan. Dat is een goede zaak. Goed. Op naar de muziek. Dan ga ik opruimen en alles hier gereed maken voor de Big Boss. Hij is mooie kleuren. Oh, heel mooie bloed heeft hij aan. Het symboliseert de moed. Is goed.
Serna Zusa ude naki jenje.
Udo ude naki jenje. Udo ude naki jenje. Udo ude naki jenje. Serna Zusa ude naki jenje.
Chemati de udo ude naki jenje.
Udo ude naki jenje.
Serna Zusa ude naki jenje.
Udo
so ai sayere bejo bikuno tranga yeso ai sayere bejo
bikuno tranga yeso ai sayere bejo bikuno tranga yeso ai sayere bejo
bikuno tranga yeso ai sayere bejo bikuno tranga yeso ai sayere bejo
bikuno tranga yeso ai sayere bejo bikuno tranga yeso ai sayere bejo
ai sapike kario imama pike kario opo yesi dayere pike kario ai sa pike kario
ai sa pike kario imama pike kario opo yesi dayere pike kario ai sa pike kario
ai sa pike kario